Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Welkom bij een nieuwe podcast met Peetsen. Het is zaterdag 8 mei 2021. Het is een bijzondere aflevering van Podcast met Peetsen. Want in deze editie zijn er drie vrienden. Nou, vrienden kan ik niet zeggen. Het werd een mooi gesprek. Maar drie Belgen, drie Zuiderburen op bezoek gekomen in de studio in Amsterdam. Om het te praten over, ja, eigenlijk wel het project wat het meest besproken wordt de laatste tijd op de sociale media. FC United, een driedelige documentaire gemaakt door Sander de Geijter en Evert Winkelmans over racisme in de voetballerij. Racisme op het voetbalveld, racisme en daarbuiten. En ja, het is een prachtig gesprek geworden. Yves Kabwe zat erbij. Iemand die als speler te maken heeft gehad met racisme. En nu, in zijn huidige rol als trainer ook. We gaan het erover hebben hoe het in België leeft. De verschillen, die zijn er niet zoveel met Nederland. En vooral hoe het beter kan in de toekomst. Ik zou zeggen, geniet ervan bij deze aflevering van Podcasten met Peetsen. Drie Belgen in de studio. Het is een feest. In deze tijden dat dat kan. En het zijn niet zomaar drie Belgen. Twee daarvan zijn de makers van de nu al legendarische documentaire FC United. Met FC Afkikken veel aandacht aan besteed de afgelopen periode in podcast en in de vrijdagmiddagborrel. Hij staat eindelijk online. Twee van de makers zijn hier. En een van de hoofdrolspelers zijn hier. Ik ga ze één voor één introduceren. Dat ik het goed doe met de naam. Sander de Geijter. Welkom, Sander.
Dankjewel, Niel. Goedemiddag.
Goedemiddag. Evert Winkelmans.
Hey.
Misschien wel de bekendste, denk ik. Ook natuurlijk een van de ik wilde zeggen de stemmen, maar tegenwoordig ook gezichten natuurlijk, hè?
BV, van, hè? De Vlamingen.
Ja, ja, van de Mid-Mid-podcast van Friends of Sport. En Yves Kabwe, zeg ik het goed, achternaam?
Klopt, Kabwe. Nee.
Hey. Okay. Kabwe, heel goed. Welkom. Een van de geïnterviewden in de documentaire.
Klopt.
Ik heb de eerste aflevering gezien, deze week online, VRT. Eerste reactie, ja. Hoe zijn de reacties bij jullie?
Mijn gsm stond roodgloeiend.
Ja?
Maandagavond. En de eerste die aan de lijn hing was een zekere Yves Kabwe. En die belde mij, oh, Spielberg. Nee, heel mooi en hartverwarmende reacties gekregen.
En Evert?
Ja, als hij Spielberg is, dan is Yves natuurlijk DiCaprio.
Ja, DiCaprio.
Ongelooflijk. Ongelooflijk.
Nee, er was heel veel reacties. En in de auto hier naartoe had ik telefoon van Peter Bossaert, de CEO van de Belgische Voetbalbond.
Ja?
Dus dan weet je wel hoe ver het indruk heeft nagelaten. Als die man nu ons al belt om te zeggen van wow, dat was indrukwekkend, dan is
En dat is, denk ik, een witte man boven de 50?
Ja, okay. Maar dat beseft hij zelf ook wel.
Ja, oké, heel goed. Nee, dat is goed om te weten. Voor de mensen die nu denken, de eerste paar minuten, waar hebben we in vredesnaam naar zitten luisteren? FC United. Wat is dat, Sander?
Een documentaire reeks voor de openbare omroep, ja, over racisme en diversiteit in het Belgische voetbal en voetballandschap.
Ja, racisme is natuurlijk een onderwerp, in ieder geval wat de laatste jaren ja, steeds meer besproken wordt, ook in de sportwereld. Wij hebben hier in Nederland natuurlijk nu opeens een commissie. Er is opeens 14 miljoen bekend terechtgekomen bij de KNVB om dit aan te kaarten, dit probleem. Wanneer is dit idee bij jullie ontstaan?
14 miljoen?
Ja, ja.
Oh, dat
kan, hè?
Daar kan je toch wel iets mee doen. Ja. Nee, wanneer is dat begonnen? Ik denk, we zijn echt al heel lang met dat probleem en met dat bezig in het voetbal. Alleen de vraag was, hoe kan je daar een tv-programma van maken? Punt 1 en punt 2, welke zender wil daarin investeren? Durft dat thema op de tafel te werpen?
Ja.
En dat heeft lang geduurd. Dus hoe lang ben je er al mee bezig? Een paar jaar, hè?
Ja, een paar jaar. En toen, wanneer werd het concreet?
Anderhalf jaar geleden hebben ze bij VRT gezegd, oké, nu gaan we ervoor, we steken onze nek uit, wij willen dat jullie dat maken.
Ja. We hebben eigenlijk een beetje het geluk gehad dat toen Lukaku is uitgemaakt geweest op Cagliari.
Oh, ja.
Toen een strafschop en oerwoudgeluiden. En toen heeft Inter Milaan nog de fans van Inter Milaan een brief gestuurd van hey Jeroen, trek het je niet aan, wij doen dat ook,
erbij.
Het hoort erbij.
Ja.
Toen zijn we gaan pitchen, maar dat was eigenlijk niet de aanzet. Wij wilden ook doorgaan naar de structuren. Wat loopt er eigenlijk mis langs het veld?
Ja.
En ik denk dat daar de VRT er ook wel door geïnteresseerd
Ja,
wordt.
Ja, zeker.
En dat heeft hem wel overhaald, dus oké, doe er maar iets mee. Als het echt dieper gaat dan enkel verwensingen op het veld en rond het veld, maar gewoon echt aankaarten waar de diversiteit mank loopt.
Ja, want dat is het gekke. Kijk, Yves, jij hebt er veel mee te maken gehad, denk ik, in je leven. Ja. Los van op het voetbalveld, maar ook daarbuiten.
Ja, dat is het triestige eraan. Hè. Zoals je nu zegt, los van op een voetbalveld of ernaast, de lijn wordt doorgetrokken. En dat is in verschillende lagen van de maatschappij, zowel als sport, als soms zelfs op school, op werk, economisch. Ja. Het zijn dingen die heel spijtig zijn, maar het is heel schoon dat het dan via FC United nog eens extra wordt aangekaart binnen de voetbal. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt als speler, maar nu zelf ook als trainer.
Ja.
Dus een stem te mogen zijn binnen zo'n programma is natuurlijk wel fantastisch. Ja. Al wetend dat niet iedereen dat wil doen, natuurlijk.
Ja, kijk, het lijkt me heel mooi om mee te doen, maar het lijkt me ook heel confronterend voor jezelf.
Ja.
Want je hebt dit vaak besproken, denk ik, met geliefden of mensen in je omgeving, wanneer zoiets gebeurt, of in de heetste van de strijd. Maar dat je nu geïnterviewd wordt over en dat je er echt langer over na moet denken, lijkt me ook heel, heel pijnlijk.
Ja, dat is sowieso. Het blijft pijnlijk en het blijft confronterend, hè. Maar wat vooral heel frapperend was, was het zien dat andere spelers, dat er nu vrouwen zijn, spelers uit eerste klasse, eerste divisie of lagere klasse, het ook zelf hebben meegemaakt.
Ja.
Het is een bevestiging. Dus die pijn die je voelt, is niet enkel bij u, maar ook bij anderen.
Ja, ja, ik denk dat dat een hele goede... En het mooie is, denk ik, het zijn 3 afleveringen die jullie maken. En die eerste aflevering, natuurlijk iedereen kent Lukaku. In Nederland kent natuurlijk ook iedereen Cyril Dessers. Maar ik denk dat jullie juist geprobeerd hebben een beeld hebben neer te zetten dat het op alle niveaus gebeurt, in alle geledingen.
Ja, dat is wel echt bewust gedaan om die eerste aflevering best confronterend te maken. Dat wisten we ook. Maar dat is het startpunt. Je kan pas er beginnen aan te werken aan het probleem als je weet hoe ernstig het is. En ik denk, na die eerste aflevering beseft iedereen terug in de maatschappij van oh, het is wel echt erg en misschien wel erger dan we al dachten. Het gaat van de jeugd tot profvoetbal, tot amateurvoetbal, tot overal. Ja. En dat heeft die eerste aflevering vooral willen aantonen. Het is niet alleen Lukaku, het is ook de jonge gastjes bij de City Pirates.
Ja.
En nu, dit is een startpunt om eraan te beginnen werken.
Ja. En want het idee ligt er langer na, dan ga je praten met zenderbazen. Nou, dan zegt de VRT, oké, we gaan het doen. Dan heb je een bepaald beeld als je dit gaat maken, toch? Oké, we willen het in kaart brengen, er is een groot probleem, we willen het bespreekbaar maken. Maar ik kan me voorstellen dat het gedurende het proces tot het maken van deze documentaire, dat je beeld ook veranderd is, of niet?
Super leerrijk, zou ik zeggen.
Ja.
Je kan het nu niet zien, maar Evert en ik, wij zijn witte middenklassers, dertigers. Wij spelen al heel ons leven voetbal, dus wij kennen het probleem van zien, maar niet van voelen. En het is door gesprekken met Yves bijvoorbeeld, ik heb iets met Yves samengezeten in jouw kantoor, lang voor we jou geïnterviewd hebben.
Ja.
En hebben we 1,5 uur gepraat over voetbal, over wat ons verbindt. Maar hij heeft mij bepaalde systeemfouten uitgelegd die ik niet kende. En daar zijn we dieper op ingegaan. En zijn we gaan zo, oké, waar loopt het echt mank? En dat hielp ook door die interviews te doen. Wat heel veel journalisten doen als we over racisme gaan, dan vragen ze, hey Yves, wat voel je, of wat doet dat met jou, racisme?
Mm.
Ja, wat is racisme? Snap je?
Mm.
En wij kwamen met, oké, maar waarom heb je zo weinig trainers gehad met migratieroutes?
Ja.
Waarom ken jij geen enkele voorzitter met migratieroutes?
Hmm.
Waarom lijken de mediamensen niet op jou?
Ja.
En zo beginnen die spelers zelf na te denken van, ja, in feite. En de meeste interviews duurden echt 1 uur, 1,5 uur. En we bleven praten. Het was een interview, was eigenlijk een gesprek.
Ja.
En voor mij was dat, bah, ik ben echt wel veranderd. Ik ben nog radicaler geworden in wat ik weet.
Hmm.
Maar ik vind mij echt hard van bewust. Ik was me er vroeger wel van bewust. Ik noem mezelf wel een beetje progressief op dat vlak.
Ja.
Maar nu ben ik echt helemaal... Nu, ik aanvaard zelfs geen tegenargument meer.
Nee.
Het is gewoon zo en niet anders.
Ja. Dat vind ik wel inderdaad een punt dat ik ook had. Je hebt op een gegeven moment eigenlijk in Vlaanderen bijna het gevoel dat de Vlaamse maatschappij immuun was voor racisme. We namen dat er gewoon bij. Zoiets, ja, dat hoort erbij. En sommige spelers zeggen dat ook. Maar dat is een bizar uitgangspunt als we dat als maatschappij al moeten zeggen.
Wij hadden het, Sander en ik hadden het vooraf over. Jij zei dat Nederland wel eigenlijk iets vooruit liep, hè, dat met dit probleem. Nou, ik betwijfel dat. zeker in de sportwereld. Maar als je het zo stelt, Evert, dan, weet je, dan vraag ik me ook af, waarom was het niet zo'n thema in Vlaanderen?
Maar Vlaanderen is sowieso een maatschappij waar dan niet alles op straat wordt gegooid. Het debat wordt niet publiek gevoerd. Hè. Dat is het. Daarom kijken wij naar Nederland als gidsland, omdat wij denken dat het hier wel open debatcultuur is. In Vlaanderen is het, dat is iets negatiefs, dat gaan we in een hoekje zetten. Daar gaan we niet over praten. Dat is onze Vlaamse aard. Ja. En daarom is zo'n thema als racisme, en er zijn nog van die thema's, daarom worden die heel lang niet belicht. Gewoon omdat de Vlaming heeft moeite met toe te geven dat er misschien iets fout loopt bij ons.
Ja. Heb je eigenlijk tijdens je carrière, want je loopt al lang mee. Ik kan me voorstellen dat nu de laatste jaren dat het een onderwerp is wat wel wordt besproken, dat wel op de agenda staat. Heb je het wel eens in je carrière aangekaart?
Ja, natuurlijk. Zoals er net werd eigenlijk gezegd van, het wordt geaccepteerd. Hè? Ja. Zelfs bij de jonge gasten hoorden we heel vaak van, ja, die boegeluiden, die horen erbij, dus neem het. Bijvoorbeeld, ik zelf in mijn carrière, ik herinner me nog, we speelden een wedstrijd in tweede klasse. En ik speelde als rechtsachter, dus... Mm. Ik moest lopen langs de tribune van de tegenstander en ik hoorde heel de wedstrijd boegeluiden, maar echt apengeluiden. En ik kom in de kleedkamer en als 17, 18-jarige was ik vrij in shock. Dus ik zeg tegen mijn andere gekleurde medespelers van, hey, hebben jullie dit ook gehoord? En wat is dit? En die zeiden van, ja, het is normaal, neem het erbij. Maar dan spreek ik over 10, 12 jaar terug. Ja. Toen was er al een mentaliteit van, je moet het erbij nemen. Ja. En dat is iets dat helemaal fout is. Dat moet eruit. Maar dat kan er enkel maar uit als je uit die comfortzone komt. Je neemt een thema dat eigenlijk niet besproken wordt en je bespreekt het. Dan pas gaan er misschien veranderingen beginnen gebeuren.
Ja, ik vind het wel goed, want we hebben hier ook de voorbeelden in Nederland gehad, hè, van trainers of spelers die altijd hun mond hielden. Die zeiden, ja, weet je, ja, ik heb het maar geaccepteerd. Bang voor de reacties, bang voor hun baan. Hè, voor mij zat Henk ten Katen bijna in tranen bij Rondo op Ziggo Sport. Assistent van Barcelona. Hè, en in zijn carrière zo vaak meegemaakt. En nu pas hebben ze het gevoel, of is het gevoel aanwezig dat er over gesproken kan
maar
worden.
Maar het is toch wel heel pijnlijk, Neil, dat je bijna tranen en emoties nodig hebt op televisie voor iedereen wakker wordt. Ja, je hebt die speler hier gehad, die wedstrijd op Den Bosch in Nederland.
Ja, Ahmed Mendes Moreira.
Dat befaamd interview dat hij aan het huilen was na de wedstrijd. Mm. Maar hebben we dat dan nodig voordat we beseffen, oei, we gaan te ver? Dat is toch heel bizar.
Ja. Ja, je hebt ook anderzijds wel heel veel spelers, mensen, trainers die we gecontacteerd hebben, die niet wilden meewerken. Die wel wilden meewerken, maar die zeiden, ik ga het niet doen. Wat? Ik riskeer te veel. Ik wil me niet uitspreken. En spelers zo niet. Want als je een speler op de bank zet omwille daarvan, dan valt dat op. Maar het is in de coachingstaf. Daar zijn nog heel veel dingen niet uitgesproken. Nee. Omdat mensen echt vrezen voor als ik mij nu mijn nek uitsteek, omdat er zo weinig kleur is binnen die coachingstaf. Ze zijn de enige.
En de beslissingsmakers, hè? Dit zijn allemaal witte mannen.
Conservatief. Ja. Het is echt conservatief.
Ga je carrière op het spel zetten om je nek uit te steken? Dat is een beetje de vraag. En ik denk dat dat wel nu gaat veranderen. Ik denk dat gewoon mensen nu gaan zeggen, hé jongens, nu ga ik ook meedoen. Als Lukaku zich uitspreekt, als Yves zich uitspreekt, als Cassandra Misipo zich uitspreekt, ik ook.
Ja. Maar je moet beseffen, hè. Dit zijn de jongens die we op tv zien. Als we een Lukaku zien, dat zijn de jongens die echt op tv komen. Maar dit gebeurt zelfs bij echtjarigen, negenjarigen, die bijvoorbeeld langs de zijlijn worden uitgescholden. Ik herinner mij een wedstrijd van twee seizoenen geleden. Medespelers van dus echtjarige onderling, die bruine aap naar elkaar waren aan het roepen, naar onze spelers.
Maar ik vraag me altijd af bij kinderen, dat kinderen kunnen het niet zelf bedacht hebben, toch?
Wat binnenkomt via de oren, komt eruit via de mond.
Maar dat is, het verhaal is nog niet af. En dus onze spelers komen van het veld. Ja. En een ouder dat tegen een negenjarige zegt van, je zult nooit een Lukaku worden. Het zijn dingen die kinderen wel meepakken. En dit komt niet op tv.
Nee.
En dit komt niet op tv. Dus tegen dat die jongens 12, 13, 14, 15 zijn, hebben ze misschien een degoe van voetbal. Dat eigenlijk gewoon een spelletje is dat leuk moet blijven. Of hebben ze zoiets van, ik stop met voetballen. En dat is heel, heel triest om te zien.
Ja. Ik denk daarom, toen je vroeg, we hebben niet enkel gekozen voor die absolute topspelers, maar ook jonge vrouwen die in amateurvoetbal spelen, jonge amateurvoetballers. Toen ik in het begin zei, kijk, we gaan dat maken, en we gaan voetballers interviewen, dan zei ze, maar die verdient toch zoveel? Dat maakt toch niet uit? Maar dan hoor je een verhaal van Zinho, van Yves, van Cassandra, van Rom, die op 8-9-jarige leeftijd al die verwensing naar zijn hoofd krijgt. Dat zijn kinderen, hè. Hmm. En ik heb heel veel reacties gelezen op Twitter, en ook van mensen gewoon die mij stuurden, ja, die doet wel nadenken.
Ja.
Je bent tegen kinderen
maar
bezig.
Maar ik denk dat, in ieder geval, ik heb nu één deel gezien, ik heb de trailer gezien, en het zorgt in ieder geval voor, want kijk, in Nederland hebben wij natuurlijk de Zwarte Pieten discussie gehad, wat heel pijnlijk is geweest in het verleden. Maar tot 10 jaar geleden denk ik dat 99% van de samenleving in Nederland Zwarte Piet gewoon als onderdeel zag van Sinterklaas. Maar nu er meer kennis komt en hoe meer de pijn zichtbaar is bij zwarte mensen als je Zwarte Piet viert, nu zie je pas, oké, mensen gaan erover nadenken. En ik denk, dat vind ik zo mooi van aan die eerste aflevering. Ik denk niet dat mensen gelijk veranderen, dat hoop je natuurlijk wel, want precies wat Cyril Dessers zegt, dat sommige mensen zeggen, ik ben geen racist, en die willen dan eigenlijk een sticker krijgen.
Ik ben geen racist, krul. Kom maar.
Ja, of een krul, of weet je, of een vinkje, oké, ik ben geen racist, dat mensen dat roepen. Maar dat, ik denk dat dat heel mooi is, dat mensen nu na gaan denken, en ja, mooi is misschien niet het juiste woord, want ik zie ook echt de pijn. Weet je, ik zie op een gegeven moment Romelu Lukaku lachen over hoe, hij was op stage bij
Lyon,
ja. Toch?
Ja, Lyon.
En dat hij daar een test moest doen, omdat ze eigenlijk wilden controleren hoe oud hij echt eigenlijk was.
Terwijl hij gewoon geboren is in Bornem, hè?
Ja. Dus hij is dus,
in de Vlaamse gemeente.
Ja. Nee, maar dus, en hij lacht erom, maar eigenlijk door te lachen realiseer je in wat voor wereld leeft. Het is Frankrijk. Het
is een
België,
topclub,
het is Frankrijk, ja. Het is Nederland. We zijn een westerse samenleving waar zoveel kennis zit, waar we ons zo ontwikkeld hebben. En dan nog gaan we op deze manier met dit soort mensen om.
Ja, en misschien, ik weet het, hè, want ik ga nu een negatieve gedachte delen. Langs de andere kant, denk ik, door een beweging die er meer gaat over praten en die Zwarte Pieten-discussie, krijg je ook een hardere tegenkanting. Ja. Omdat ze zoiets hebben, de mensen die er toch anders naar kijken, die gaan zich nog harder roeren, omdat ze zoiets voelen van, ja, maar als die mogen roepen, mogen wij ook roepen. Dat is ook wel een angst die ik heb op dit moment.
Ja, nee, ik vind het juist heel goed. Wij hebben in de Nederlandse voetbaljournalistiek ook mensen gezien die bijvoorbeeld in plaats van Black Lives Matter, All Lives Matter riepen. Prima, laat maar zien hoe je ernaar tegen kijkt.
Ja, maar dat polariserende, daar heb ik wel schrik voor. Ja. Je voelt dat opborrelt in de maatschappij.
Kijk, dat is mijn, en ik ben daar geen expert, maar er moet iets ontstaan dat de discussie die nu gaande is, veel breder getrokken wordt. Ja. Want het is niet goed om het te laten zien dat het een probleem is. Nee, het zit zo diep en ik denk dat jullie dat goed doen. Dus als je naar de kern kijkt, of het nou bij jeugd is, maar zeker bij hoe bedrijven, voetbalclubs geleid worden. Want daar zit zo weinig kennis over dit onderwerp, aangezien mensen er nooit mee geconfronteerd zijn.
Ja, correct.
Toch?
Representatie op alle niveaus is superbelangrijk om dat breed te kunnen gaan oplossen.
Ja. Dat is ook mooi, dat komt in aflevering 2, die trouwens nu maandag te zien is op Canvas. Even wat reclame. Ja. Hebben we ook eigenlijk de toplui van de
Belgische... dat zien we in die promo, is dat heel mooi. Ja. Trouwens, dat wil ik heel even... Ik weet inmiddels de naam, maar je moet even reclame maken voor degene die het nummer heeft gemaakt.
Ja, dat is van Ikraan, met 3 A's. Ja. Ook een Mechelse artiest met Somalische roots. Maar het speciaal aan haar is, haar thuistaal is eigenlijk Somalisch. Ja. Maar ze zingt bewust in het Nederlands. Dat is ook de reden waarom we haar gekozen hebben. Iemand die geen enkel blad voor de mond neemt als het gaat over maatschappijkritiek. Zij is heel hard tegen white privilege. Ja. Ze kaart dat ook aan als jonge artiesten. En daarom hebben we haar de kans gegeven. En voilà, dat heeft ze met verve ingevuld die rol.
Geen blok meer voor de mond, vechten zij en zij tegen ons corrupte systeem. Als de zon niet schijnt naar regen, dan stopt het lijden niet. Sterren aan de hemel bij dag, licht blijven niet. Ik, wij, zij, wij ademen even niet. Het witte systeem kijkt toe en ademt in. Als de zon niet schijnt naar regen, dan stopt het lijden niet. Sterren aan de hemel bij dag, licht blijven niet. Ik, wij, zij, wij ademen even niet. Het witte systeem kijkt toe en ademt in.
Als je die tekst hoort, dan krijg je ook kippenvel, hè? Want het gaat heel erg over... Nou, misschien kan je dat veel beter zelf uitleggen voordat ik het allemaal ga... Het gaat over de kleur en dat er eigenlijk niks verandert. Dat was het eigenlijk.
Voilà, dat er veel geblaat en weinig wol is. Ja. Geen woorden maar daden, of geen daden maar wel woorden. Ja. Het coole is, Ikraan heeft niks met voetbal. Ze kent echt geen bal van voetbal. Dus ik heb haar moeten uitleggen wat het probleem is in voetbal. En ze zei, zoals in de echte wereld.
Ja.
En zij heeft daar op basis daarvan een tekst geschreven. En ook in de promo die zij voert op social media, gaat het niet over voetbal. Het gaat echt over, kijk, ik heb dit nummer gemaakt om de ongelijkheid in de samenleving aan te kaarten.
Ja, want het grappige is, ik zat dus te kijken naar jullie uitzending. En ik had toevallig ondertiteling aanstaan. En toen zag ik de tekst mij lopen. En dat deed, ja, dat deed nog veel meer. Terwijl als je al luistert en jullie hadden voor mij in één van die promos die jullie gemaakt hadden, deze tekst, dan had je zes witte voorzitters in het Belgische voetbal. Ja, dat kwam wel binnen.
Ja, bij die mensen ook, denk ik. Ik denk, dat was ook wel ergens de bedoeling, dat het mag schuren. Ja. Het probleem is, hoe ver ga je daarin? Want je wil ook niet de mensen die goede bedoelingen hebben direct wegzetten.
Nee.
Als jullie zijn slecht bezig. Dat is ook niet de bedoeling. Nee, we willen wel oplossingen. En dat zullen we allemaal moeten doen. Dus het is wel een gevaarlijke lijn.
Ja, ik ben wel benieuwd, want we hebben het net over zeg maar mensen die de clubs leiden. Hebben jullie nou echt het gevoel, toen jullie deze documentaire maakten, dat ze het snappen?
Clubleiders zijn bedrijfsleiders en zijn heel goed voorbereid op interviews. Ja. Dus heel veel mensen begonnen met... Voor we beginnen wil ik graag zeggen, ik besef dat er een probleem is met diversiteit in onze organisatie. En daarmee is alles gedaan, weet je. Maar dan begin je te praten en dan gaat je samen op zoek naar oplossingen.
Ja.
En dan merk je wel, goh ja, ik heb eigenlijk nog niet goed nagedacht over de juiste oplossing. Ik opperde quota. Misschien kunnen quota helpen, want dat heeft in de financiële wereld in België geholpen. Ik ben te liberaal voor quota. En dan babbel je 5 minuten verder en dan zegt hij eigenlijk, maar er moet wel iets gaan gebeuren, want
ja. Ja, dit is
mooi, eigenlijk toch quota.
Eigenlijk lijken we heel in Nederland precies hetzelfde. Je moet niet een quota hebben en dat soort dingen. Maar ja, hoe gaat het dan veranderen? Mm-hmm. Want het is voor mij wetenschappelijk bewezen dat de mensen waar je mee samenwerkt, wil je ook graag om je heen hebben. Dus als witte mensen hun hele leven met witte mensen hebben gewerkt, willen ze ook graag witte mensen bij zich hebben. Dus als je niet die quota gaat instellen, kan je zeggen, ja, er is een probleem. Alleen, we gaan er niks aan doen.
En correct. De concrete oplossingen zijn er niet. Er zijn weinig tools die je kan gebruiken.
Nou,
en quota is daar zeker één van.
Ja, wij hebben nu...
Wat heb je nog anders om te doen?
We hebben commissie Mijnals nu in Nederland, met Humberto Tan, Ruud Gullit.
Ja, een adviserende commissie.
Ja, maar ik denk dat je onderschat... In ieder geval, het wordt nu heel interessant om het even naar Nederland te trekken. De baas van de Nederlands Voetbalbond gaat met pensioen. De baas voor mij van de Raad van Commissarissen in Nederland gaat met pensioen. Welke keuzes worden gemaakt?
Zeer benieuwd naar.
En het interessante is dat diverser, maar ook gaat er weer een man komen te zitten? Of gaat er een vrouw komen te zitten? Dus dat is heel interessant, zeker. Ik denk dat je nu kan je het laten zien, zeg maar hier in Nederland.
Ik ben zeer benieuwd.
Ja, want je kan prima 14 miljoen krijgen van de overheid om te zeggen, oké, racisme, boe, het moet weg. Maar je kan ook nu een statement gaan maken. Want het gaat er ook over hoe mensen gaan denken. He, dat als wij nu in een raad van commissarissen ergens zouden zitten. Ja, dan als Yves dan zeg je, maar jongens, waar hebben jullie het nou over? Zo werkt het toch helemaal niet? Jullie zeggen dit en dit, maar zo werkt het helemaal niet.
Ik denk, bij City Pirates hebben ze toch bewust die bestuurscultuur helemaal veranderd. Ja, bij jullie is dat wel heel divers.
Bij ons in de club City Pirates Antwerpen zijn we dus speciaal gaan zoeken naar een heel goede mix binnen ons bestuur.
Mm-hmm.
Dus verschillende kleuren, verschillende nationaliteiten, maar ook gewoon een mix tussen vrouwen en mannen.
Ja, ja.
En als je daar binnenkomt, je voelt je echt wel begrepen. Het is niet dat je ergens binnenkomt en je hebt zoiets van, ja, maar met wat ben ik nu bezig? Of ik praat tegen mensen die mij misschien helemaal niet zullen begrijpen of zullen voelen. En ik denk dat dat de toekomst is.
Ja.
Dat is de toekomst. Ja. Je moet naar een goede mix gaan, waar er alle mensen van de maatschappij worden vertegenwoordigd.
Ja, ja.
En jullie hadden geen quota nodig om dat te doen?
Nee.
Maar er is iemand bij jullie begonnen die heeft gezegd, we gaan dit doen.
Ja, natuurlijk.
Een heel geëngageerde voorzitter natuurlijk.
Michel Pradolini, een heel geëngageerde voorzitter, zoals Sander zegt, die ook al zegt van, oké, er is een probleem binnen mijn maatschappij, binnen mijn stad Antwerpen. En ja, je ziet, doorheen de jaren heeft dat kunnen veranderen. En dat is een startpunt. En
zijn jullie ook een voorbeeldclub nu, denk
ik? Voilà. Ja, dat is hetgeen dat ik net wou zeggen. Echt wel een voorbeeldclub.
Ja.
Waar de meeste clubs nog heel veel van kunnen leren.
Ja. En als jullie dan, zoals jullie prachtig zeggen in het Vlaams, op verplaatsing zijn, merk je dan ook echt dat clubs wel eens denken, oh, hè?
Ja, tuurlijk. We worden meestal de vreemdelingenploeg genoemd, hè? Ja. Vreemdelingenclubje.
Maar dat is toch...
Ja.
Dat vind ik echt gek.
Maar hij heeft wel een clubje gebruikt. Hij heeft nog training gekregen van Johan Boskamp, hè?
Ja. Maar wat lachen er nu om? Maar dat is natuurlijk wel heel gek.
Dat is gek.
Maar is dat dan toch vooral in de kleine dorpen en gemeenten?
In de kleine dorpen. En het is weer al waar de mensen het nog niet gewoon zijn. Ja. Angstcultuur. Ze komen hier overnemen. Ze zijn niet zoals ons. Allee, denken ze dan toch.
Ja.
En dat maakt dat mensen heel angstig zijn en er niks mee te maken willen hebben. Het is daarom dat we krijgen dan een stempel, maar uiteindelijk komen we om te voetballen.
Ja.
En we kunnen enkel antwoorden door te voetballen en mooi voetbal op de mensen te brengen.
Maar dat is ook natuurlijk, en dat zie je overal, de groeiende kloof tussen steden en dorpen.
Ja, zeker.
Dat hebben wij in Vlaanderen heel hard.
Ja, Nederland, hetzelfde.
Overal.
Ja.
En die dorpen die gaan nog meer op zichzelf keren van, wij willen er niks van weten.
Nee.
En ja, dat gaat enkel maar groeien.
Ja, ik denk uiteindelijk, hè, dat vind ik het hele krachtige. Ik denk, ja, het is discutabel. Jullie hebben natuurlijk heel veel goede voetballers op dit moment in België. Ik wilde Romelu Lukaku zeggen, de absolute ster. Toen dacht ik, ah, ik kan er nog vier opnoemen.
We zijn eindelijk beter dan Nederland.
Ja, ja, dat zijn jullie al een tijdje hoor. Je moet nu alleen nog een prijs pakken. Maar goed, dat is een andere discussie.
We gaan de Nations League weer.
Ja, maar... ja, ik denk dat natuurlijk wel. Want iedereen straks met het EK staat achter Lukaku als hij het winnende maakt en dat soort dingen. Ja. En dat je hem nu natuurlijk ook als spokesperson hebt, is natuurlijk wel enorm krachtig.
Ja, maar Lukaku is daar heel duidelijk in. Want die zegt gewoon, ik ben financieel onafhankelijk om mijn nek uit te steken. De trainer van Inter Milan gaat hem niet op de bank zetten omdat hij iets over racisme zegt. Hij is te belangrijk, hij is te goed. Maar... het is ook weer vreemd dat je zo'n status moet bereiken voordat je je nek kan uitsteken. Maar inderdaad, Lukaku is een wereldster, een voorbeeld. Maar vooral voor de jeugd. Ja. En er zijn toch best wel heel wat Vlamingen die er omgekeerd over denken. Die Lukaku, oh, we zijn dat beu dat hij er altijd over begint. Oh, die gast, oh, die verdient 10 miljoen per jaar, die moet niet klagen. Hè. Oh, ja. we zullen eens zijn geld afpakken. Of we zullen eens over Qatar 22 beginnen. Gaat hij daar dan ook niet voetballen?
Ah, we lijken zo erg op elkaar in Nederland en België.
Dat zeuren daarover in plaats van ook eens te kijken naar het mooie wat die man probeert te doen voor de maatschappij. Nee, het is altijd zagen en klagen op die gast. Maar die doet gewoon wat hij denkt met zijn hart dat hij moet doen. Ja. Namelijk ervoor zorgen dat racisme stopt. En dat is toch een goede zaak.
Maar niet om alles al weg te geven. En er komen nog twee afleveringen. Aflevering 3 gaat over media, toch?
Onder andere media. Enerzijds de tribunes in Vlaanderen dan, die ook heel wit zijn. Ja. Maar dan ook naar de... we wilden met een positieve noot eindigen. Naar de verbindende kracht van voetbal. Ja. En hoe voetbal ook iets positiefs kan bijdragen. Ja. En dan... komen we terug bij de City Pirates in Antwerpen en de RWDM Girls in Molenbeek. Dat zijn twee van, er zijn er wel meer, clubs die echt wel proberen om die gelijkheid te bekomen en vooral drempels weghalen, want daar komt het op neer. En als ik nog even op mag terugkomen, het is racisme in aflevering 1, maar ik hoop dat je ook ziet dat heel veel racisme gepaard gaat met sociale ongelijkheid. Het is met je entourage, hoe rijk je bent en dit en dat. En clubs zoals City Pirates, RWDM Girls en nog andere clubs hoor, die proberen al die drempels weg te werken om ook in het onderwijs kansen te scheppen. En dat kan voetbal wel zijn. Voetbal is zo krachtig.
Ja, het is altijd mijn stokpaardje dat ik altijd dacht, weet je, wij zijn anders in de voetballerij. Weet je, in ieder geval, we hebben hier allemaal gevoetbald. Als je gaat voetballen, ik heb nog nooit gekeken naar waar iemand vandaan komt of hoe iemand eruit ziet. Ja, ik dacht, geef ik jou de bal, maak een doelpunt. Dan kreeg je een bal van mij. En als je hem niet maakt, maar... snap je? En dus dat is altijd mijn hoop altijd, dat de voetballerij, dus hoe we ooit zijn begonnen, hè, gewoon iedereen dat je denkt, ja, we willen gewoon plezier hebben en we willen voetballen en we willen wedstrijden winnen, dat het verschil maakt. En het is misschien heel naïef gedacht.
Dat is te makkelijk gedacht, ja.
Nee, ik ben er nu inmiddels achter. Tuurlijk, als ik dan... hier, hè, we hebben het in Nederland gehad, natuurlijk met Ahmad Mendes Morena, dat is van het veld, maar Cyril Dessers, Mario Bilate, maar ook gewoon witte jongens die zeiden, die gewoon vol schrik soms kijken wat er gezegd wordt vanuit het publiek. En dat ze denken, dat ze gewoon mensen zien roepen. Dat ze gewoon in de Eredivisie, hè, verbaas me altijd.
Diakabi bij Valencia, die zijn gewoon terug op het veld gegaan, die hebben verder gespeeld.
Ja, dit jaar geleden, zeker, ja.
Toch bizar. Maar wat ik nog aan u wou vragen, Niel, is het bij Ajax, Feyenoord, PSV, zijn de tribunes daar ook helemaal wit? De mensen in het publiek? Want dat is in België wel heel opvallend.
Ja, helemaal. Ja, kijk, ik denk het wel. Ja. Dat heeft denk ik ook te maken met waar we het net hebben al altijd, de economische verschillen.
Hè? Ja, toch? Alleen maar dat?
Bij Ajax moet je ongeveer een tweede hypotheek afsluiten voor je een seizoenkaart hebben.
Ook. Maar voelen ze zich daar thuis? Bij ons Beerschot bijvoorbeeld, die club, die ligt op in het kiel. Die is ingesloten door een volkswijk. Ja. Ik denk dat bijna niemand van die jonge gasten gaat naar Beerschot kijken.
Waarom
niet? Spijtig, ja, niemand.
Dat is toch bizar?
Maar waarom niet?
Dat is een bepaald cultuur, hè. Dat is een bepaald cultuur.
Om daar een voorbeeld van te geven, je mag zoiets. We hebben de grootste extreemrechtse partij in Vlaanderen, Vlaams Belang. Ja, de jaarlange kopman daarvan, Philippe de Winter, kwam op het kiel. Dus op Beerschot een match kijken. Heel die tribune scandeerde Philippe de Winter... Dan moet je maar eens een 15-jarige Marokkaanse jongen zijn. Dan denk je ook, yo, ik ben weg.
Ik ben zeer benieuwd wat Yves daarvan denkt. Waarom gaan die niet naar dat stadion? Wat kunnen we daaraan doen?
Omdat je herkent je eigen niet in dat stadion.
Maar hoe bedoel je dat?
Je herkent je eigen niet. Als je als Marokkaanse jongen die op het kiel woont en je komt binnen in een stadion die eigenlijk midden in je woonwijk zit en je ziet geen enkele Marokkaan, wat doe je dan hier?
Ja. Hoe kan je dat veranderen?
Ja, maar bedoel je...
Hoe kan je dat veranderen? Door één... eerst al gewoon al in je eerste ploeg spelers erin te zetten die representatief zijn, die eigenlijk van je van die buurt is. Hè. Ja. Jeugdspelers te laten doorstromen vanuit je eigen buurt, dat ja. veel te weinig gebeurt. Er is heel weinig spelers vanuit het Kiel zelf die bij de Beerschot shotten. En als je dan zo'n jongens hebt in hun eerste ploeg, daar gaan de mensen wel naartoe kijken.
Maar jij weet ook hoe moeilijk het is om, zoals bij de City Pirates, jongens uit de buurt te laten doorgroeien tot het derde hoogste niveau, maar, vierde hoogste
het
niveau
is
in België.
Daarom dat we er nu zo hard aan werken, zelfs ja. bij ons binnen de club. En als je dit hebt binnen je eigen club, jongens die van de buurt doorstromen in je eerste ploeg, dan zullen er veel meer jongens en meisjes vanuit de buurt, en ouders zelfs, hebben, die komen kijken. Maar dit gebeurt veel te weinig.
Nee. Het is wel interessant. Ik heb daar eigenlijk nooit zo over nagedacht, over publiek. En als ik er nu over nadenk, ja, het is vrij wit. Ja.
Maar het gaat ook ver, hè, want allee, je kan verder gaan nadenken van het voetbal in België in eerste klasse, een avondje uit, is gewoon ook bijvoorbeeld een zuipfestijn, hè, voor heel veel mensen. Ja, als die jongeren daar al niet aan willen meedoen, uit geloofsovertuiging of wat dan ook, dan is dat ook al een drempel om daarin te komen. Ja. Dus er zijn heel veel verschillende zaken waar je wel eens over kan gaan nadenken als voetbalwereld.
Ja, ja, je moet je er wel mee kunnen identificeren. En het gekke is natuurlijk wel, weet je, dat je wel diversiteit hebt in ploegen. Maar als ik bijvoorbeeld op vrijdagavond wel eens naar het Eredivisie zaalvoetbal ging, ja, daar heb je dus wel een hele multiculturele...
Bij ons ook, het voetbal is enorm divers.
Ja, ja, dat is wel heel interessant.
En daar loopt het wel vol, hè?
Ja.
Daar loopt het wel vol.
Zeker. Ja. Dus,
het is ook maar €5 voor een ticket, hè?
Ja, dat... Ook dat, natuurlijk, ja, dat, daar wordt ook wel te makkelijk over nagedacht, hè? Over hoeveel geld er uitgegeven kan worden. We hadden het over die quota. Voor mij heeft iemand... Ik weet niet welk programma... Was het Ter Zake bij jullie?
Nee, De Afspraak.
Of De Afspraak, ik haal. Ja. Ja,
met Cyril.
Die, met Cyril. En die was van Anderlecht, toch?
Ja, dat was de... Mark Koeken, is hij nog voorzitter?
Nee, eigenaar.
Eigenaar
van Anderlecht?
Ja.
Oké. Okay. Want die zei, ja, we moeten wel een quota.
Ineens wel, ja.
Ja.
Hij legde het daar op tafel. Ik vond dat wel zeer verrassend. Dus ja, ik had er toch over nagedacht.
Ja. Maar denk je dat hij dat oprecht vindt? Of dat hij dat vindt dat hij dit moet zeggen om goed naar buiten toe te komen?
Mark Koeken vindt dat oprecht. Ja? Daar ben ik van overtuigd. Dat is wel iemand die begaan is met de maatschappij, hoor. Je moet die niet onderschatten.
En die weet ook dat hij dan andere clubleiders onder druk kan zetten. En van, kom, bekend nu maar kleur.
Ja. Ja. Hoe heeft de Belgische Voetbalbond, want jij kreeg net een belletje, hoe heeft de Belgische Voetbalbond hierop gereageerd?
Ja, zij zouden er best in meegaan in dat verhaal van quota. Daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Dat hoor je ook in de uitleg die ze nu geven. Ze zijn zelf ook bezig met externe mensen rechtstreeks in de raad van bestuur te benoemen. Wat dus wil zeggen, ze gaan gewoon mensen van kleur op het allerhoogste niveau binnenbrengen.
Ja.
Ja, als zij het doen, willen ze eigenlijk zeggen aan de clubs, doe het ook. Alleen, ze hebben daar niks over te zeggen. De voetbalbond kan dat niet verplichten aan die clubs.
Nee,
dus de clubs moeten het zelf beslissen. En maar, daar voel je gewoon...
En trainersopleiding, daar hebben ze wel invloed op.
Ja, maar ze kunnen weer niet beslissen welke trainer een club wordt aanstelt. Dus het is heel moeilijk. Ze willen de verantwoordelijkheid ligt bij die clubs. En daar voel je bij heel veel clubs echt tegenkanting. Ik ben een groot supporter van KV Mechelen.
Ja, dat weten we.
Het woord diversiteit is daar nog nooit gevallen, hè, op een bestuursvergadering. Dat is gewoon zo, punt. Dus...
Maar ik wil je niet groter maken, maar je bent nu toch een bekende Vlaming aan het worden. Dan kan jij daar toch op aankaarten? Als supporter van die club.
Ik probeer dat, maar dat is echt heel moeilijk. Daar ook, ik zit daar vaak in vergaderingen van supporters en zo. Allemaal witte mensen uit toch zeer protectionistische kringen.
Maar en als jij dan oppert, wat wordt er dan gezegd?
Ja, daar gaan we het nu niet over hebben, Evert. Welk bier gaan volgend jaar tappen in het stadion? Ja. Dat wordt rap aan de kant gezet, die discussie. Dat is totaal niet belangrijk.
Om even terug te komen op die trainers. Hier volgt nu de UEFA.
Ja.
Er zijn ook gewoon heel weinig...
Nee, maar dat is meer een punt dat ik wil maken over van de voetbalbond. Kijk, nu, er is enorme ophef geweest in Nederland afgelopen jaar. Dat is voor mij de laatste stap, hè. Dus de coach betaalt voetbal, heet dat bij ons.
Ja.
Is dat UEFA of? Nee, ProLicense.
Pro-license.
Dat is nog de die daarboven zit.
Ja.
Dat er nu 5 jongens met een andere etnische achtergrond toegelaten zijn. En dan zeg je, hoe kan dat nou? En weet je, op basis van wat? Of krijgen nu... De reactie. Krijgen die nu de kans, omdat dat moet? Krijgen zij voorrang?
Ja, ja.
Maar ik denk dat als voetbalbond, weet je, als je dat stimuleert, weet je, dat mensen... Kijk, ik denk altijd dat er mensen die anders zijn opgevoed, of waar de ouders elders zijn geboren, die andere normen en waarden hebben dan wij hebben, of zich anders uiten, is niet per se slecht. Alleen, het wordt vaak door de mensen die de cursussen geven, of die het bedrijf leiden, die snappen het niet, denken, ja... Weet je, hoe reageert die nou? Of waarom kan die dat niet zo goed zeggen? Dus ik denk, hoe meer je dat door die organisatie ook krijgt, met die trainersopleiding, dan nog is het aan de clubs. Alleen is de keuze natuurlijk wel veel groter. Want ik denk niet dat alle multiculturele trainers een hele goede trainer per se zijn. Maar dat denk ik ook niet over die witte trainers. Als ik ze hier in Nederland zie.
Nee, wat ik zei tegen een Nederlandse radiopresentator, zei ik, moet je Clarence Seedorf aanstellen als bondscoach? En toen zei hij, laat maar niet doen, is een heel slechte coach.
Ja, nou ja.
Dus okay, ja.
Ja, inhoudelijk heeft hij een goed punt, want bij Deportivo en Milan heeft hij het heel slecht gedaan. Nee, maar ja, aan de andere kant, wij stellen iemand aan die bij zijn laatste drie clubs is uitgelachen als bondscoach.
Well, hoe komt het dan dat er toch heel weinig
diversiteit
zit binnen de trainerswereld?
Ja, dat is wat jullie net uitleggen. Omdat de trainerswereld is ingesteld door witte mensen. De cursus wordt geleid door witte mensen.
Ja, het ding is, als we spreken over quota's, ik vind het eigenlijk meer een soort van belediging. Het is hetzelfde als je als jonge kind, je moet kiezen tussen verschillende kinderen om een wedstrijdje te spelen. En het laatste kind dat overblijft, die moet je maar erbij nemen. Er zijn heel veel trainers, gekleurde trainers, die het wel kunnen, maar die ergens gestopt worden. En het zal niet mogen dat je een oplossing moet bieden door te zeggen van, je moet je er eigenlijk bij nemen. Waarom? Ja, maar... Dus met andere woorden, ik heb alles gedaan om zover te geraken. En eigenlijk, ik kom erbij, ik word erbij genomen, omdat ik moet. Nee, omdat ik het ken.
Ja, maar dat is het dus. Ze kiezen jou niet omdat je het kan. Zij weigeren jou op basis niet van...
Jawel, maar dit is een structureel probleem.
Nee, maar dat bedoel ik. Maar ik denk, als we nooit aanpassingen gaan doen, dus dat we het stimuleren om... Kijk, in de ideale wereld word je op basis van je kwaliteit gekozen.
Ja.
Maar dat is dus niet zo.
Ja.
Dus je moet mensen forceren en dat het over 10 jaar is het gewoon automatisch.
Wie zegt dat? We spreken al meer dan 20 jaar.
Nee, maar er is nooit een quota ingesteld.
Ja. Maar ik vind niet dat het zou mogen dat je mensen moet verplichten. Dat je mensen moet verplichten om dan een soort van verandering te krijgen.
Ja, maar anders krijg je het niet, hè?
Nu gebeurt er niks.
Ik vind het wel zeer interessant, want wij zijn de witte mannen die zeggen, je moet quota invoeren, maar Yves zegt dat is gewoon beledigend.
Het is 100% belediging. Dus, maar we willen wel hier met z'n vieren alles dat er wat verandert. Ja, en hoe willen we het anders veranderen?
Als hij zegt dat quota te beledigend is of te vreemd aanvoelt, dan is het misschien ook niet die oplossing.
Ja, maar welke wel?
Ja,
door gewoon mensen duidelijk te maken van, er zijn structurele problemen. Ja. En die structurele problemen gaan we niet moeten oplossen door iets anders in te voeren van, oh, Germe komt er maar bij. Maar laat iemand binnen op basis van zijn kwaliteiten.
Ja.
En als je ziet van, er is oneerlijkheid, dat je het ergens kunt aankaarten. Maar als er nu iets gebeurt, je kunt het nergens aankaarten.
Ja, maar als je het al aankaart, dan is het bij een witte commissie. Of is het een commissie die in het leven wordt geroepen door witte mensen. Mensen die jou aannemen voor een trainingscursus, zijn witte mensen. Mensen die jou een baan geven op dit moment, zijn witte mensen.
Hm.
En als we dat nooit veranderen, blijft de denkwijze, wat ik net zei, wat voor mij wetenschappelijk onderwezen is, anders word ik nu heel hard op mijn vingers getikt via de sociale media, maar is dat het mens eigen is om mensen te zoeken die op jou lijken. En als jij je hele leven zo hebt gewerkt, ga je niet opeens voor iets anders kiezen.
En bijvoorbeeld, Yves, zou je zeggen van oké, quota voor x aantal jaar om het even een pushstart te geven en daarna is
voor
het hopelijk
pushstart,
beter?
Voor een pushstart, dat snap ik wel. Maar nog steeds voelt het aan als, ik moet mij dubbel zo dik. Ja.
Maar dat moet je sowieso al, dat weet je. Maar bijvoorbeeld bij vrouwen in de bedrijfswereld in België heeft het wel geholpen. Ik denk 20 jaar geleden of 10 jaar geleden een quota ingevoerd. 1 op 3 moet vrouw zijn.
Mm-hmm.
En nu is 1 op 3 in de raad van bestuur. En nu is dat vrouwen. En niemand kraait daar nog naar. Nee. Dat is normaal.
Mm-hmm.
Nu worden gewoon vrouwen aangesteld bij BPO's bijvoorbeeld, grote overheidsbedrijven. Voilà, we zijn weg.
Ja, maar binnen die organisatie zal nog vaak gezegd worden, die zit daar omdat het moest.
Tuurlijk, maar
dat
ga je altijd hebben. Maar het loopt wel. En ik vind, je moet wel een beslissing kunnen nemen om dat structureel probleem aan te pakken.
Mm-hmm.
Als je het zo op zijn beloop laat, verandert er niets.
Het is schandalig, hè? Want ik ben het 100%. Het is schandalig dat je mensen in de wereld, het 2021, dat je op basis van, oké, we doen Yves maar bij, want we moeten nog jongens hebben met een andere etnische achtergrond. Ja, maar het is een schandaal.
Als je het eigenlijk zo bekijkt, wat maakt mij anders dan u? Ik volg dezelfde opleiding
0,0.
Als u. Ik heb dezelfde kennis, misschien zelfs meer kennis. Maar uiteindelijk, op basis van mijn huidskleur, ga je me ergens blokkeren.
Ja, maar huidskleur en de karakteristieken die de mensen daaraan verbinden.
Ja, dat is het.
Dat is het probleem. Hè? Een zwarte trainer zal tactisch niet sterk zijn. En dat is weer bij die stereotypen. Maar over die trainersopleiding, daar hebben we het ook al over gehad.
Ja.
Ik ben akkoord. Meritocratie. Hè? De beste verdient een plek.
Ja.
Maar je moet zien dat in de vijver waaruit je kiest, er evenveel kandidaten zijn van evenveel verschillende achtergronden. En dat is momenteel niet het geval. En dat heb jij mij ook verteld. Dat er ongelooflijk veel barrières zijn om als trainer op te klimmen. En die moet je wegwerken.
Ja.
Maar ja, wie stelt de opleiding in? Ja. Voilà. Dus daar moet je ook wel iemand krijgen, ja. Snap je? Je moet eerst daar de hervorming doen en dan komt de rest wel, hoop ik.
Klopt.
Maar...
Ik heb Frank Rijkaard de Champions League zien winnen met Barcelona. Ik heb Claude Makélélé bij Eupen goede voetbal zien brengen. Ik blijf het een bizar vinden dat dan de brede populatie daar nog altijd niet mee is. Ik ga het nooit begrijpen, denk ik. Nooit.
Maar stereotypen zijn er op elk niveau. Hè? Ja.
Maar laten we... ik heb mezelf heel hard gezet. Ik wil mezelf zachter zetten. Sorry.
Je praat eruit.
De mensen schrikken nu echt enorm. Nee, laten we wel wezen dat dit wel een goede... Jullie wel meehelpen aan dat het op de agenda staat... dat mensen die het kijken, nog ineens op het voetbalveld... maar ook daarbuiten, anders gaan kijken naar de wereld.
Daar ben ik wel van overtuigd. Toch? Dat we eigenlijk wel... Dat er een verbetering zit aan te komen. Daar ben ik wel echt heilig van overtuigd. Als de huidige generatie rode duivels... dat toch een enorm uithangbord is... gaat doorstromen binnen de structuren...
Ja.
Je voelt ook de diversiteit binnen ploegen als City Pirates, dat valt niet meer af te stoppen. Dus het gaat sowieso verbeteren. De vraag is alleen aan welke snelheid.
Ja. Hebben jullie mensen gespaard in de montage?
Ja. Min of... maar...
Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Er zijn veel mensen gespaard. En daar moet je over nadenken. Hè. Waarom doe je dat? Waarom wil je dat? Soms, zoals ik daarnet zei, je wil niet over de schreef gaan omdat dan het debat wegvalt. He, want dan krijg je tekenting. Oh, wat is dat er allemaal? Wat roept die nu? Dus we hebben mensen gespaard.
Het probleem is ook dat mensen zichzelf sparen. Je doet een interview van 1 uur, 1,5 uur, camera stopt. Ja, je weet dat ik dat niet kan zeggen op camera. Ja, maar ik vraag u juist 1,5 uur lang naar... Benoem het mij eens. Ja, maar ik kan het niet zeggen.
Oh. Een zeer hoge pief in het Belgische voetbal heeft toch... Die is niet dus... voor antenne, maar het Belgisch voetbal is oerconservatief.
Die heeft dat bij jullie na afloop gedaan.
Na afloop. En ik zei, hier gaat het om. Leg de vinger op de wonden, benoem het probleem.
Maar waarom zegt hij dat niet?
En die man die bleef rond de potteren. En waarom zegt hij dat niet? Omdat hij bang heeft. Omdat die voetbalwereld net zo conservatief is.
Maar hij heeft toch al een uitstekende functie?
Ja, maar dan vliegt hij gewoon. Dan komt er een andere die zich wil de mond houdt. Dus ja, ik zat altijd wel met een dubbel gevoel. Heeft iedereen nu het achterste van zijn tong laten zien? Nee, ik denk het niet.
Nee,
Maar het is wel in Vlaanderen de eerste keer dat op zo'n grote schaal, en zeker op voetbal, er iets...
Zeker.
Je kent Mehdi Bayat. Onze bondsvoorzitter zit in aflevering 2 over een speler van zijn ploeg Charleroi, Ilay Maharitra, die op KV Mechelen een supporter tegen zich kreeg, die een Hitlergroet deed recht in zijn gezicht en daarbij riep, jij vuile... Die man die stapt wenend van het veld en die kreeg nog een gele kaart van de scheidsrechter omdat hij zo emotioneel reageerde. Ja. En Bayat, de voorzitter, zijn baas, zegt... Als kapitein had hij anders moeten reageren. Hij had zich moeten kalm houden. Huh?
Maar dit zegt hij bij jullie?
Ja, ik vond het een zeer bizar interview.
Maar ik heb echt respect voor jullie. Ik zou dit echt niet kunnen.
Is echt...
Als hij dit...
Nee, maar die heeft hij gezegd. Dat zit ook in de documentaire.
Maar kijk, wat jullie goed hebben gedaan. Jullie hebben gewoon mensen aan het woord gelaten. En jullie persoonlijke mening redelijk aan elkaar. Maar als hij dit tegen mij zou zeggen, en we hebben het over dit onderwerp. Ja, misschien komt het ook omdat ik in Nederland ben opgegroeid. Ik zou zeggen, ben je 100%.
Ja, ben je gek?
We hebben wel het gesprek gevoerd, natuurlijk. Ja. Maar je moet het ook... Het is geen... En dat vind ik heel belangrijk. Zoals daarnet al gezegd, ik ben een witte man. Evert is een witte man. We maken een programma rond racisme. Het draait echt niet rond ons.
Nee.
Wij komen ook niet in beeld. Wij komen echt amper auditief.
Nee, maar wat heb je tegen Bayat gezegd toen hij dat zei?
Dat dat niet klopt. En je in discussie gegaan.
Oké.
Maar hij blijft bij zijn punt.
Toch een zeer bizarre
uitspraak. Dat toont toch... Allee, dat toont toch... Dat zegt toch alles?
Dat is heel bizar.
Ja. Dat zegt toch alles? Dat zelfs een voorzitter... U als kapitein.
En de voorzitter, dat is de enige op 24 voorzitters in het Belgisch profvoetbal die dan migratieroutes heeft.
Ja, dit wil ik net zeggen.
Maar dat is gewoon een rijke Iranier. Dus dat is Iraanse Fransman. Ja. Dus dat
met
telt
een hele
ook
leuke
niet.
Broer. Ja. Goed.
Horlogeverzamelaar.
Drie afleveringen. Maar ik kan me voorstellen dat er wel meer gaat. Dat dit de start is, toch? Of niet?
Kijk, we hebben van in het begin discussie gehad zelfs over hoeveel afleveringen. Ja. En wij wilden altijd meer, maar een zender denkt, zit daar wel zoveel in. En nu blijkt natuurlijk dat het er wel in zat. Maar ja, nu gaan we geen extra afleveringen meer maken. Nu, hierna, en dat wil ik echt met ons productiehuis en met Sander en met iedereen dat eraan heeft meegewerkt, wil ik positieve projecten gaan doen. Want oké, we hebben nu racisme op de kaart gezet en dat komt heel hard binnen, heel emotioneel, maar nu willen we ook tonen wat er fun is, wat er leuk is, wat er positief is aan het voetbal en wat je daar allemaal
kan. Ik dacht dat je ging zeggen aan racisme.
aan het voetbal. Ja. En daar wil ik nu mee aan de slag.
Maar,
nu moeten we iets positiefs
maar
doen.
Zou dat wel kunnen, dus waaronder Yves trainer nu is, dat dat een voorbeeld is van te laten zien hoe de multiculturele samenleving kan
werken. Kan gedachten lezen.
Kan gedachten lezen.
Oh, dit is al af.
Quasi.
Ja?
Doordat we Yves beter hebben leren kennen en zoals ik net al zei, heel veel fijne gesprekken hebben gevoerd al, is het idee ontstaan bij ons om Yves en ploeg een heel jaar lang te volgen.
Dit meen je?
Ja, dus we zijn in juli begonnen, denk ik, bij de voorbereiding. Ja. Zijn we begonnen en dat is een gewestelijk reserveniveau. Dat is niet echt hoog, maar hij heeft wel topspelers in zijn ploeg.
Ja.
En we hebben die echt op een heel professionele manier gevolgd.
Ja.
Met 4 camera's tijdens de wedstrijd. Een hoge stelling die er nog steeds staat trouwens.
Ja, klopt.
Maar waar is deze te zien?
Ook voor de canvas.
Ah, ja,
en dus dat is eigenlijk onze bedoeling van...
Het is wel een groot geheim dat hij hier aan het verklappen is.
Ja?
Dat is toch geweten?
Nee, de Vlaamse media weet van niks, hoor.
Oké, voilà. Bij deze. Dat, maar kijk, voilà, dus we zijn al een heel jaar
lang
aan het filmen.
Nou, wat mooi. En dat is voor volgend seizoen, of niet?
Ja, niet
wij hebben druk gezet om het zo snel mogelijk uit te zenden na dit. Wij hopen eigenlijk al september, oktober, ergens. Maar dat ligt bij de zender.
Oké.
Okay. En dan ga je... Allee, ik heb dat al veel beelden gezien en verhalen gehoord. Ja, dat ga je wel... weer een totaal ander beeld krijgen over diversiteit in ons voetbal en in onze maatschappij.
Mooi, man. Nou, dat is mooi. Dat kunnen we gelijk afspreken dat we dus in september weer met z'n vieren dan, opnemen, toch?
En dan zit je met 2 BV's aan tafel, Evert en Yves. Want dat,
Ja, maar dat is nu al, hè.
Socialite.
Laat ik dan bij deze aspect dan rijk met alle liefde naar België. En ik vind het heel tof. Mooi om zo af te sluiten. Elke maandagavond nog, komende maandag erop, FC United. Yves, ik wil je heel veel succes wensen.
Dank je wel.
En blijf... Ja, weet je, dat vond ik ook wel mooi. Want eigenlijk doen we hier eigenlijk waar het altijd misgaat. Dat hier even de witte mensen bepalen hoe de wereld er in de toekomst uit moet zien. Terwijl jij zegt, het is een grove schande dat er een quota nodig is. Ik hoop dat je wel begrijpt dat we... Of in ieder geval dat ik wil gewoon dat het verandert. En ik zie niet een andere oplossing op dit moment. Omdat het gewoon met heel veel witte mensen boven de 50 zit in Nederland... die geen idee hebben wat er leeft of hoe dingen voelen.
Ja.
En mocht iemand nu zitten te luisteren en ik heb het gouden idee... laat het alsjeblieft even weten.
Ja, gele briefkaart naar... dat is iets Vlaams.
Gele briefkaart, ja. Ik heb te weinig... Ik wilde eigenlijk vooraf nog even wat Belgische gezegdes. Nee, te weinig... op verplaatsing vind ik een prachtige. Hè? Evert, dankjewel.
Graag gedaan, Niel.
Ja, ik vond het echt heel mooi. En... Sander, jou ook bedankt natuurlijk. Ja, maar ik ben heel benieuwd naar de volgende serie. Geniet nog even van deze serie. En mensen kunnen ook in Nederland gewoon kijken. Gewoon even een accountje maken bij de VRT. Of je kan gewoon van mij de VRT thuis ook ontvangen.
Ja,
ik kijk normaal gezien wel.
Ja, ik kijk geen tv, maar dus ik heb keurig een VRT-accountje.
Ah, okay.
Ik heb dus wel, maar dat kan ik misschien al stiekem zeggen. Ik wist dus niet, er stonden sommige uitzendingen kan je niet buiten wel. Dus ik ben woonzaam in Saventum. Dus dat
zo'n geoblok ontwijken.
Heb ik gewoon gezegd. Goed. FC United dus. Dank in ieder geval aan de man hier. En volgende week een nieuwe podcast met Peetsen. Graag. Tot dan.
Vandaag gerechtigheid in zicht. Vragen worden eisen. Onze rechtige plicht. Vandaag onze vuisten in de lucht. Troebel water zal verhelderen met de waarheid. Vandaag kijken we anders naar geschiedenis. Vol leugend, verraad, genocide en haat. Vandaag geen blok meer voor de mond. Vechten zij aan zij tegen ons corrupte systeem. Als de zon niet schijnt naar regen, dan stopt het lijden niet. Sterren armen, de hemel bij dag, licht blijven niet. Ik, hij, zij, wij ademen. Systeem kijkt toe en ademt in. Als de zon niet schijnt naar regen, dan stopt het lijden niet. Sterren aan de hemel bij dag licht.